Lees dus vanavond Marcus 12, vers 36 tot 44. Sorry, 38 tot 44. Tijdens zijn onderricht zei Jezus: pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan 1 kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Tot zover. We zingen nu bij van de schrijvers van gerechtigheid: weinig is veel.
Sta ik aan? Ja? Ik heb 3 stukjes. Het eerste stukje is: op een feest breng je jezelf mee. Het tweede stukje is: maar je laat het vaak niet zien. En het derde stukje is: maar wat heeft Jezus er nou mee te maken? En al die stukjes die eindigen we, dat zie je vanzelf hoor, met gebed. En daar heb ik zelf een paar dankpunten op opgezet. En met een stilgebed. En dat stilgebed, dat eindigen we dan ook weer, maar dat geef ik dan wel aan, met een paar coupletten uit het lied 168 uit de Evangelische Liedbundel. Dat kennen jullie allemaal. En we zingen het hele lied maar dan in stukjes. Goed, nou, het begint bij: op een feest breng je jezelf mee. Dat mag je meteen heel praktisch pakken. De familie, mijn familie, daar is iemand die heeft een hele grote prijs gewonnen, jaren geleden. En daar leeft hij nog steeds van, daar rent hij niet hij nog steeds van. En dat kan hij de rest van zijn leven ook blijven doen. Dat is helemaal geen probleem. Hij vertelde mij dat natuurlijk als je het goed beheert, dan is dat verder uitstekend. Hij zegt maar, het zet de relatie met mensen wel onder spanning. Als je een hele grote prijs wint. Het was iets van 10 miljoen euro of zo. Zoiets was het. Dus het zet de relatie wel onder spanning. Want als je naar een verjaardag gaat en je komt met een bos bloemen aan, dan kijken ze je meteen aan van: oh, had dat niet wat meer kunnen wezen? Ja, want je hebt toch 10 miljoen gewonnen. Maar als je aankomt met een nieuwe auto, dan zeg je: ja, nou ja, je kunt wel zien wie het kan laten hangen. Het is nooit goed wat je doet. Dus de relaties die komen wel wat onder spanning. En denk maar aan je eigen feesten. Nou ben ik niet zo'n feestneus, maar je neemt jezelf mee. Jouw eigen dankbaarheid, je eigen vreugde, je eigen doen en laten neem je mee. Dus dat geldt ook voor die weduwe. Die weduwe, en dat is ook wat Jezus zegt. Ik haal al meteen even een misvatting uit jullie denken, dat namelijk datgene wat veel rijken deden fout zou zijn. Die namen ook mee wat van hen was. Maar Jezus die zegt wel van: nou, maar je kunt in die weduwe zien dat ze zichzelf meenam. Ze gaf zichzelf. En wat is daar nou aan de hand? Nou, het aparte is dat Jezus die neemt plaats bij het offerblok. En nou is het offerblok, dat komt in het Oude Testament niet voor, dat in het Nieuwe Testament wel. In het Oude Testament, als je naar de tabernakel ging of naar de tempel, dan nam je je eigen ding mee. Dus voor de armen een duif, voor rijken een gemest kalf of weet ik wat je deed. En dat werd in hokken geplaatst. Dat werd niet allemaal tegelijk geslacht. Dat denken wij wel eens. Maar dat is nu zo. Dat werd in hokken geplaatst. En die hokken heten precies hetzelfde als dit offerblok. Dus dat was een soort voorraadkamer. Schatkamer. Ja, dus wij noemen het wel offerblok. Maar het woord wat er staat, dat wijst naar die oude voorraad dingen van graan en beesten. En die bij de tabernakel en de tempel waren. Dat stamt nog uit de tijd dat er geen geld was. Want ja, de agrarische samenleving toen, zeker toen ze nog in de woestijn zaten bij de tabernakel, ja, wat had je aan geld? Je had manna, je had kwakkels en voor de rest niet, hè? Dus dat waren die voorraadkamers. En Jezus ging tegenover die voorraadkamers zitten en dat had dus een symbool gekregen in een offerblok. Waarom? Nou ja, naar alle waarschijnlijkheid omdat mensen niet altijd alleen maar met runderen kwamen, maar ook met hun tienden bijvoorbeeld. He, de tiende van de opbrengst, dan kom je met een vracht druiven of zo. Maar tiende van je zaken doen, ja, dan kom je met geld, lijkt mij tenminste. He, dat stop je daarin. En waar was dat offerblok voor bedoeld? Of waar waren die voorraadkamers voor bedoeld? Wij denken dan voor het offeren in de tempel. Ja en nee, want als je de offerwetten leest, dan zie je dat van al die dieren die daar kwamen, en van al die gaven, die broden en meel en wat dan ook, dat er maar een heel klein stukje werd geofferd, ook letterlijk op een altaar bedoel ik dan. Hè? De rest, en dat kun je al zien bij Hofni en Pinhas, want daar gebeurde het al, de rest van de offerdieren werd verdeeld. Dat was het inkomen van de priesters en de levieten, en dat was het inkomen van de armen. Dus de armen, de weduwe, de wezen, naar de wetgeving, hè, die deelden in wat de mensen als dank voor zichzelf naar de tempel brachten. Daar leefden de weduwen en de wezen van, daar leefden de priesters, levieten van. En wellicht ook wel de fariseeën en de schriftgeleerden. En je moet toch ergens je brood vandaan halen. Dus, nou zit Jezus daar en dan zegt hij van joh, pas op. Voor de leer van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan sla ik even over dat ze graag in lange gewaden lopen en dat ze graag lange gebeden opzeggen en dat ze graag de eerste plek willen hebben. Dan kom ik zo meteen bij die vele rijken wel weer op terug. Maar hij zegt één heel specifiek ding. Ze eten de huizen van de weduwe op. En als je nou aan de achterkant begint. Dus je begint bij dat moment dat Jezus van die weduwe met die twee muntstukjes, het was een tiende van een dagloon. Dus je moet rekenen, hè, dat als je nu in de schuldsanering zit, dan krijg je 50 euro per week om van te leven. En daar een honderdste deel van. Dus het was heel, heel erg weinig was dat. Maar dat doet er niet toe. Hij zegt van die vrouw, zij heeft haar hele leven daarin gestopt. Wij maken daar levensonderhoud van, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, het hele leven heeft hij erin gestopt. Nou denken wij, en dat is de ene kant van het verhaal, nou denken wij van, dus Jezus die roept ons op om te zijn als die vrouw. Nou, daar kunnen we wel inkomen, lijkt mij. Dat Jezus tegen ons zegt, de Zoon van God die zijn leven gaf voor ons, al die dingen, dat hij tegen ons zegt, joh, als je naar het feest van dankbaarheid komt, leg jezelf dan in. Is even de vraag hoe je dat dan doet. Praktisch komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar leg jezelf in. Kom als jezelf. Kom in relatie met de God die het je geeft. Kom met wat hij je heeft toevertrouwd. Dus dat snappen we. Als hij zegt van kijk, deze vrouw, die legt haar leven in. Ja, dan begrijpen we dat. De andere kant van het verhaal is dat hij begon met ons te waarschuwen voor de mensen die de huizen van de weduwe opeten. Want dat gebeurt namelijk ook. Deze weduwe, afgezien van het feit dat ze haar eigen leven brengt, doet ook iets heel geks. Want zij zou moeten eten uit het offerblok. Het leven wat zij krijgt, dat zou juist uit die tempel moeten komen. Dat zou bij God vandaan moeten komen. Dat zou moeten komen uit alles wat anderen opbrengen als dank voor hun leven aan God. Wie heeft haar wijsgemaakt dat ze haar leven ook weer terug moest geven? Dus in de tekst van de preek staat ze ook zoiets van, het is een goddelijk ding wat die vrouw doet. Maar het is ook een duivels ding dat de fariseeën haar daartoe gedwongen hebben. En de schriftgeleerden. Nou kun je natuurlijk zeggen, daar kom ik straks nog even op terug, kun je zeggen van, ja maar iedereen kan toch een tiende geven. Ja, maar wat Jezus zegt is, als je naar het feest komt, kom zoals je bent, met je eigen leven, met je eigen dankbaarheid, met je eigen, breng in wat God je heeft gegeven. En leef dan ook van wat God je gaf. Dat is de eerste gedachte die we hierover samen delen. We gaan samen danken. Ik heb uiteraard al een paar dingen opgeschreven. Dank voor gewas en arbeid, dat is heel logisch. En dan denken we natuurlijk ook aan het feit dat met name ook de agrarische sector het best wel zwaar heeft gehad de afgelopen tijd. Ik heb zelfs van Marco gehoord dat de supermarkten hun eisen voor de broccoli hebben bijgesteld, omdat de broccoli niet meer haalde aan de maat die de supermarkten wilden. Leuk is dat, zo zie je maar weer, Marco. Alles zal wegkomen. Ja, precies. Danken voor wie God is en danken voor het feit dat wij in die wereld mogen leven. Daarna een kort stil gebed en dat rond ik dan wel af met een zinnetje. En dan zingen we uit de Evangelische Liedbundel lied 168 vers 1 en 2. Mag ik je voorgaan? Hemelse Vader, van u is de tempel. Dat is de plek waar u woont. Het is uw Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld gekomen die ons onderwijst, maar ook die zichzelf in uw naam aan ons en voor ons geeft. Het is het leven dat wij uit uw hand ontvangen. Het leven van de dagen, het leven van de nachten, het leven in de stad, het leven op het land, het leven in de kas, het leven in het kantoor. Het is het leven dat u ons geeft om te dragen, om lief te hebben, om mee te werken, om mee bezig te zijn. En u vraagt van ons dat we met dat leven weer terugkomen voor uw aangezicht. Om het als dank aan u te geven, om het te delen met de mensen om ons heen. En zo danken we u voor het leven dat u ons gaf. Het eten dat we kregen, de huizen waar we woonden, de hulp die we mochten bieden aan minder bedeelden, het eten dat we mochten delen, de vriendschap, de liefde, de troost die we met elkaar mochten dragen. Vader, het was in sommige zinnen opzicht ook een lastig jaar. Zeker voor de agrarische sector met heel veel droogte. Soms ook voor de ondernemers door allerlei maatregelen en wetten. Soms, Vader, denken we wel dat het ons niet gegund is om in vrijheid te leven van wat u geeft. En toch roept u ons daartoe op. Bedank u voor wie u bent. We danken u voor de wereld die u aan ons geeft. We danken u dat we daar mogen leven. En vanavond zijn we hier bij u om op onze eigen manier, in onze eigen woorden, in een stil gebed, ons eigen leven bij u neer te leggen in dank. Luister naar ons in ons stille gebed. Aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. De tweede gedachte, Daar hebben wij ook ons eigen beeld bij. Ik zat hier vanmiddag met de kinderen, dus ik speelde Jezus en de kinderen die speelden alle armen. En we hadden daar een offerblok staan en we deden dat met munt erop. En er waren mensen die kwamen met zo'n zak munt erop en die gooiden er dan 5 muntdropjes in en die gingen met de rest van de zak er weer vandoor. En er was uiteraard 1 iemand en die kwam met een zakje, er zaten maar 2 of 3 muntdropjes in en die kiepen het zakje zo leeg en nou, die liep ook weer weg. Daar heb ik met de kinderen over gepraat, maar niet op de manier waarop ik het nu doe. Kijk, het is nu wel typisch dat Jezus dat kan zien. Wij denken, en zo voor zover mij bekend gaat het ook zo, dat wij dat wat de linkerhand geeft, dat de rechterhand dat niet weet. Of was het andersom, dat weet ik niet, wat je met je doet er niet toe. Maar ik heb hier nooit een collectezak rond zien gaan en dat iemand zo met een briefje van 50 zat en zo en dan zo erin zat te doen. Het kan te maken hebben met het offerblok, dat je dat kunt zien, maar het is wel zichtbaar en dat is gek. Er staat veel rijken wierpen er veel in. Dan hebben wij meteen een negatieve kijk. Tenminste, ja, oh, misschien jullie niet. Ik wel. Ik ben opgevoed met een negatieve kijk. Dat de rijken wilden tonen hoe goed ze wel niet waren voor de tempeldienst en dergelijke. En met veel bombarie en poeha, de fariseese manier enzovoort. Hè, van lange gebeden, lange gewaden, beste plekken en dan veel in het offerblok kieperen. En dat die weduwe, die deed het dan zomaar een beetje tussendoor. Zo, ik zie het de dominee nog vertellen, een beetje tussendoor in het offerblok, omdat ze zich ervoor schamen. Kan helemaal niet, want hoe kan Jezus dan hebben gezien? Dus ergens klopt dat niet. Ik denk ook niet dat dat het punt is. Ik denk ook niet dat het punt is dat Jezus ziet dat veel rijken veel geven. Of dat veel armen weinig geven. Want het onderscheid maakt hij niet tussen de zichtbaarheid en de onzichtbaarheid. Hij maakt het tussen geef van je overvloed of geef je leven. Dat is het onderscheid wat Jezus maakt. En ik denk dat dat heel essentieel is. Kijk, wij zitten natuurlijk altijd wel een beetje met een punt van hoeveel procent van je inkomen geef je uit dankbaarheid aan goede doelen of aan de kerk of wat dan ook. Nou, er zijn weer allerlei staatjes voor en sommige kerken die zeggen, nou, je moet een tiende geven en dan moet 1/10 van het bruto salaris moet je aan de kerk geven. Nou, dat is heel wat. He, dus wij worstelen daarmee. Wij worstelen met dat geld. Van hoe tonen wij nou onze dankbaarheid? Hoe onderhouden we de boel nou? Die gedachtegang zit voor ons ook in die woorden over veel rijken gaven veel. Maar dat is niet het punt. Op het moment dat wij gaan indelen naar geld, doet de geldgod intreden in onze samenleving. Indien wij gaan meten van, ja, maar dat is van overvloed en dat is haar eigen leven, dan denk je, oh, maar die snap ik. Als je niet met je hart de dingen doet, als je het niet vanuit het binnenste van je zijn doet, dan doe je het van je overvloed. Is dat erg? Ja, dat weet ik niet, wie heeft mij tot rechter aangesteld. Maar moet je eens opletten wat de discipelen vervolgens doen. Dat heeft Kobi niet gelezen, dat had ik ook niet opgegeven hoor. Maar dan moet je eens opletten in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 13, het begin van hoofdstuk 13. Daar staat, toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem, meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Ik heb daar een studie over gelezen en, nou, in mijn ogen correct, toonde deze theoloog aan dat die discipel probeerde om de woorden van Jezus om te draaien. Dus van, ja, maar van die 2 penninkjes, daar bouw je toch geen tempel mee. Je moet toch wel iemand hebben die 1 ton per jaar verdient, zodat hij 5.000 aan de kerk kan geven of zo, of 10.000. Dat moet toch wel, want hoe houden we het anders gaande? Ja? Nou, Jezus die gaat er verder op in, dat laat ik verder zitten. Maar daaruit blijkt dat die discipel het niet begreep. Die discipel, die dacht ook in eurotekens. Dat is een taai, hè? Jezus niet. Jezus denkt niet in eurotekens. Hij rekent je er ook niet op af. Waar het Jezus om gaat is, zij geven van hun overvloed en zij brengt haar leven. Dan is het natuurlijk wel de vraag aan ons allemaal, daar komen we zo meteen in het derde stukje op terug, hoe breng je nou je leven? Hoe doe je dat? Nou, het eerste wat ik daarvan nu wil zeggen is, niet door te bepalen of je in de euro's voldoende dankbaarheid toont aan onze God en Vader. Want de euro, of het geld, of de geldgod, is altijd al een conflict geweest met God zelf. De strijd om tienden, de strijd om de mate van dankbaarheid en dergelijke. Maar dat is dus ook niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, zij bracht haar leven. En ik geloof dat als wij toch gaan kijken naar het geld alleen, dat wij onze wereld verkopen aan de duivel. Daar komen we zo meteen op terug. Hoe definiëren we dankbaarheid? Nu gaan we samen danken. Nou, dat is natuurlijk ook dan wel een beetje in spanning. De dingen die ik heb staan zijn uiteraard de economie, de politiek, maar ook het onrecht in de wereld. En dan met name veroorzaakt door de geldgod. Dus mensen die geld najagen, geld nastreven, hoe die het onrecht bevorderen. Maar dus ook wel een dank voor de wereld en haar bewoners. Gebed voor beheer van de wereld. Gebed voor beheer van het volgende geslacht en al wat ermee samenhangt. We eindigen weer met een moment van stilgebed. En dan zingen we van hetzelfde lied het derde en het vierde couplet. Mag ik je voorgaan in dank. Hemelse Vader. De mensen kwamen naar u toe in de tempel en ze namen mee en ze offerden. En de een gaf in bedragen veel en de ander in bedragen weinig. En Vader, hier gekomen beseffen we dat bedragen vaak ook de maat zijn in onze wereld. De maat aan de hand waarvan je een huis kunt bewonen. De maat aan de hand waarvan je je kinderen naar school kunt laten gaan. De maat aan de hand waarvan je mee kunt doen in deze wereld, in de sport, in de economie, in de politiek. We beseffen, Vader, dat wij geld meestal gemaakt hebben tot de maat van de dingen. En met dat we dat zeggen, merken we ook dat als u van ons vraagt om onszelf te geven uit dankbaarheid, dat wij niet anders kunnen dan vragen, leer ons dat. Leer ons dat in de economie. Want Vader, eerlijk gezegd, onze economie draait als een trein, althans hier in Nederland. En wij zijn er blij mee, hoewel sommigen willen nog meer. En we gaan maar door, hoewel sommigen zeggen dat de wereld toch wel erg vervuilt. Vader, zo leven wij, zo werken wij, zo krijgen wij van u, zeker in materieel opzicht, een enorme rijkdom en in geestelijk opzicht een enorme vrijheid. En tegelijkertijd, leer ons onszelf te geven. We bidden u dus ook voor al die mensen die in de sociale sector of in de economie of in de politiek zichzelf geven om iets van u te laten zien. Zegen hen daarin. Dat uw naam duidelijk mag worden onder de mensen. Vader, we danken u voor de wereld die we krijgen. Tegelijkertijd wordt de wereld steeds voller en steeds drukker en steeds vuiler. Leer ons om onszelf te geven in een goed beheer. Dat we met respect mogen omgaan met alles wat u ons geeft. Dat we de wereld niet zullen opsoeperen of oneerlijk verdelen tussen de continenten. Maar dat we uw naam gestalte zullen geven in zorgvuldige omgang met alles wat u ons toevertrouwt. En zo bidden we u natuurlijk in het bijzonder voor de mens. Dank u wel dat u ons medemensen geeft. Kinderen, ouders, vrienden, familie, gemeenteleden. Dank u wel voor al die mensen op het werk. Dank u wel voor al de mensen in de straat. En tegelijkertijd bidden we u. Leer ons door uw geest om medemens te zijn. Om onszelf aan die ander te geven in de wetenschap dat wij ook een gave zijn van u aan die ander. Leer ons dus ook zo met onze stad, onze straat en onze huizen om te gaan. Vader, dank u wel voor de ruimte die we daarin krijgen. Maar hoor ons intense gebed. Leer ons leven in de geest van Christus. We hebben dat allemaal op onze eigen manier. Of het nu gaat om de economie of politiek. Onze eigen dingen die we graag in een moment van dankzegging bij u willen brengen. Aanvaard, Heere onze God, onze dank in Christus naam. Amen. Het laatste stukje, dat heeft te maken met hoe je als gelovige in deze tijd staat. Dat eindigen we ook weer met een dankgebed. En na het stille gebed zingen we dan. Maar dat ronden we af met het Onze Vader. Dan is dat, hè, dan weet je ook dat het einde van de gebeden is. Dat zal ik even opzeggen. Wacht even hoor. En dan zingen we daarna van hetzelfde lied, de laatste drie coupletten. We hebben er nog drie over. Het laatste stukje, dat begint op het punt dat als je nou kijkt naar, je gaat je afvragen hoe toon ik mijn dank, hoe kom ik bij God, dan zijn we wel wat gewend om te zeggen, nou dan ga je delen. Ja, dus de dankdagcollectes in agrarische omgevingen. Hè, want ik ben in Schravendeel, er waren heel wat boeren in de kerk, ik ben predikant geweest. In Noordse Schut ook, er waren ook heel wat boeren. Nou, dat nam toen al heel erg af hoor, maar gewoon heel veel agrarisme. Nou, dan had je dankdagcollectes van duizenden euro's. Dat ging dan ook niet naar Vlaas zoals bij ons, maar dat ging naar de eigen kas. Ja. Predikant moet ook leven, hè? Ja. Maar ja, dat zie je gewoon in agrarische sectoren. Je ziet het op Urk, daar tienduizenden euro's gaat daar een dankdagcollecte. Dat is wel heel mooi. Daarmee zeg ik niet dat jullie 10.000 euro's moeten opleveren, dat is een ander verhaal. Maar je gaat je wel afvragen, Jezus die zat tegenover dat blok, tegenover die voorraadkamer van de armen. En nou zou je misschien verwachten dat ik daaruit zou gaan halen van nou, zo zie je me weer dat je als geloofsgemeenschap voor de armen moet zorgen, dat je je tienden moet geven en dat je een soort, en dat gebeurt ook in de kerken, een soort van moralisme krijgt aan het eind van de preek. He, van nou, kijk nu eens hoeveel je hebt verdiend en tienden daarvan, dat moet dan in de collecte. Maar eerlijk gezegd, een van de diakenen die zei mij vorige week dat die 1% actie, die bussen die we hier op zondag hebben staan, dat er zoveel in binnenkomt dat het ver uitgaat boven de vraag op dit moment. Nou, dan moet je niet bij jezelf gaan denken, dan stoppen we ermee. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar zo werkt het wel op dit moment. Dus dat wil zeggen dat ook in Stedenwijk een diaconaal team met alle beste wil van de wereld onze gaven niet kwijt kan. En wij zeggen ook van ja, maar dat die hele armenzorg is door de overheid overgenomen. En ja, daar zit in de WW en de bijstand en de schuldsanering en al die dingen meer. Dat is een overheidstaak geworden. Dus wat moeten wij daar dan nog mee? Nou, je ziet dan dat sommige kerken, die worden daar wat kribbig van. En die gaan dan bij zichzelf denken, dan moeten wij ook maar ons stukje van de cake aan de armen gaan geven. En die gaan dan van alles nog wat doen en dan vinden ze zich relevant. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt niet dat, tuurlijk mag de kerk een plek van barmhartigheid zijn en van dankbaarheid. Want wij danken God voor alles wat we hebben gekregen. En heeft iemand het nodig, dan delen we. Laat dat duidelijk zijn, maar dat is hier nooit een probleem geweest, voor zover ik weet. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. Wat God van ons vraagt is dat wij in relatie met Hem leven. Dus dat wij, dat is ook wat Jezus zegt over die vrouw. Zij gaf haar leven. Met andere woorden, er zit een verbinding tussen deze vrouw, tussen haar hart en die tempel. En de mensen van de tempel. En de hele dienst van de tempel. En alles wat de tempel symboliseert aan aanwezigheid van God. Daar zit het tussen. Dat is wat Jezus van ons vraagt. Om in nauwe relatie met God in Christus Jezus te leven. Elke dag opnieuw. Nou, als ik het nu zeg, dan denk je, dat heb ik al lang gehoord, dat weet ik al lang. Maar ik weet uit ervaring wat een ongelooflijke geestelijke training dat soms is. Om dat te kunnen doen. Dat is zelfs onmenselijk bijna zo zwaar, maar elke keer leven in relatie met God. Op het ogenblik is het zo dat de kerken, nou ja, dat weten jullie, die lopen leeg, die worden steeds minder. En nou ja, af en toe is dan nog een kerk nodig als we met z'n allen een hele lange dienst moeten houden om een Armeens gezin in Nederland te houden. Of als Vla niet meer voldoende heeft en anderen nog een boodschappentas nodig hebben. Maar mind you, dat is alleen maar de consumptieve kant van de maatschappij die de kerk daarvoor nodig heeft. En ik geloof ook dat als de kerk verdwijnt, dat daar een enorm probleem in de maatschappij ontstaat. Want er is geen andere organisatie die het op deze structurele manier doet. Maar dat is tot daar aan toe. Dat is niet waar het om gaat. Je dankbaarheid is je hart voor God je Vader in Christus Jezus. Dat is wat Jezus zegt. En als je dan kijkt hoe je dat kunt laten uitbouwen, dan krijgt ieder van ons een persoonlijke verantwoordelijkheid. Van, nou, kijk naar wat je hebt ontvangen. Ja, het is allemaal niet van jou, je hebt het ontvangen om te beheren. Zodra je sterft moet je het allemaal achterlaten. Je kunt je kas niet meenemen, ik kan de pastorie niet meenemen, gaat allemaal niet. Dus het is allemaal om te beheren. Als je dan je dagen begint met, Heere God, dank u voor wat ik vandaag mag gebruiken. Dan stel je je open voor de geest van Christus. Niet van, ik ga het nu eens even doen. Ik zal nu eens even laten zien dat ik de goede christen ben. Nee, je stelt je hart open voor de geest van Christus. Om met hem in deze wereld te leven in dankbaarheid. Het is geen plan. Je kunt dan niet zeggen, kijk, dan komen we daar en daar uit. Dat zegt Jezus ook niet. Want Jezus gaat er naar de tempel uit en hij gaat weer heel andere dingen leren. Maar dat is wel waar hij ons op wijst als het gaat om die twee muntstukjes, een tiende dagloon toen, die twee muntstukjes die weduwe daarin gooit. Kijk, veel mensen geven veel, maar zij heeft zichzelf gegeven. Wij gaan nog één keer samen in gebed. Nou, dat is dus ook een gebed voor de kerk, een gebed, dankgebed voor de gemeente, maar ook voor ons geloof als individu en voor de plek van de kerk in deze wereld. Stilgebed daarna en we ronden het af met het Onze Vader en dan vers 5, 6 en 7 van 168. Mag ik je voorgaan? Hemelse Vader, wat goed dat er een plek is hier midden in de stad om op een dankavond als deze bij elkaar te zijn. We kennen stukjes van elkaars leven. We weten misschien een beetje wat we zelf hebben meegenomen. Maar u richt een plek in waar we kunnen bidden en Bijbel lezen. Waar we geattendeerd kunnen worden op omkeer naar u, naar Christus Jezus. Waar we opgeroepen kunnen worden om in uw geest te leven. En daar danken we u voor. Vader, we zeggen heel eerlijk, als we alle dingen, ook in de kerk van het afgelopen seizoen weer zien, dan wanhopen we ook wel eens. Hoe wij als kerkmensen ook met elkaar kunnen vechten, of elkaar kunnen loslaten, of hoe kerken gesloten worden. Vader, we zien dat, en we zien dat ook wereldwijd, dat de plek van de dienst aan u steeds minder wordt. Hemelse Vader, wij maken ons daar zorgen over, omdat als die plek wegvalt, er een elementaire plek hier op aarde wegvalt. En natuurlijk weten we dat uw Zoon Jezus Christus ooit zei, zal ik het geloof vinden als ik kom. Maar daarom bidden we wel, dat we nauwkeurig die plek zullen onderhouden. Dat we onze kinderen erin zullen opvoeden, dat we elkaar erbij zullen betrekken. Dat we alles zullen doen om de plek van woord en gebed in stand te houden. We danken u dat we daaraan mee mogen werken. We bidden ook voor de kerk in de wereld. We bidden vaak voor de kerk in vervolgde, in gebieden waar christenen worden vervolgd. Maar we bidden ook voor de kerk hier in Nederland, die onder druk van zoveel welvaart, van zoveel geld, steeds kleiner wordt. Hemelse Vader, laat u zien in Christus Jezus, ook in onze woorden en daden, en leer ons ieder persoonlijk om in uw naam onze naaste lief te hebben en u lief te hebben boven alles. Hemelse Vader, we weten ook niet wat de toekomst zal brengen. Maar we geloven wel dat als we zo in uw geest leven, dat de toekomst in uw hand ligt. En dat u de wereld nooit los zult laten. En daar danken we u nu al voor. Dat u nooit zult loslaten wat uw hand begon. Vader, zo hebben we over ons geloof en ons kerk zijn ook onze eigen woorden, onze eigen dank, onze eigen gebeden, die we graag in een moment van stilte bij u willen neerleggen.